Dit ben ik ook niet.
Zo is het.
Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik zal u nog even uitleggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat hij zelf kiest of dat hij de zaal laat kiezen, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen beantwoord worden. Die vragen mogen niet persoonlijk zijn. U kunt ze opschrijven, die vragen, en dan u vindt blaadjes op tafel en dan hier indienen. Als u hier bent, dan ziet u hier allerlei boekjes liggen. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten zoals hier, maar die dan in Den Haag gehouden zijn. Die zijn ook erg de moeite waard. Ik heb nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier heel gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord.
Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Ja, elke keer hetzelfde aan het begin, maar het moet nu eenmaal helaas gezegd worden. Want wat we nodig hebben zijn geen volgelingen, hoogstens meedenkers. Ja, wij zijn geen banken, u ook niet, hoop ik. Het is namelijk dit. Wij weten niet alles. We zijn niet onfeilbaar. Geen paus in de orde. En daarom vragen we u dus om allemaal alsjeblieft zelf na te denken over alles wat we zeggen.
Hoe doe je dat?
Door je verstand te gebruiken. Dus dat is wat dat betreft betrekkelijk eenvoudig, dacht ik. En ja, nou we daar eigenlijk over beginnen, u neemt me niet kwalijk, hè?
Nee.
Ja, hoe denk je eigenlijk na? Dat is observeren, herinneren, vergelijken. Je kunt een herinnering samenvatten. Als het heel goed doet, dan komt er iets uit wat bedenkelijk naar dichtkunst riekt. Hè? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Amsterdam. Dan denk je aan een bepaalde tijd en dan zeg je ja. Ik zag zonlicht door het raam. Bloemen op de straat. Stampen van laarzen. Dat sporen achterlaat. De bloemen werden bloed. Dan heb je een hele situatie. Om dat te beseffen, moet je weten. Wat doet het licht wanneer het een keer valt in de stad? Wat is er gebeurd in de stad? En hoe heb ik erop gereageerd? Als je dat samenvat, dan heb je gedacht. Nu wil ik helemaal niet zeggen dat iemand die denken wil, dat hij moet dichten, of schoon een dichter moet denken eigenlijk. Dichter is iemand die zozeer voelt dat hij zijn gedachten rangschikt op een wijze waarop hij duidelijk maakt wat hij denkt, maar dan volgens zijn gevoelens. Nou, je zou het ook moderner kunnen doen, bijvoorbeeld. Er zijn een hele hoop mensen bang voor sommige dingen in deze tijd. Wat zou je zeggen van deze zoele zomernacht? Een sterrenkoor dat zingt. En dan een grommen. Schokgolf, licht, een gloed. Die al verteert. De sterren zingen niet. Het leven is verleerd. En dat wat blijft is as. Kijk, op die manier zeg je wat je denkt. En nu weet ik wel dat als u bezig bent met denken, dat het heel erg moeilijk is om dat allemaal netjes te groeperen. Ik heb meer voordelen dan u wat dat betreft. Maar als u nou eens dit probeert. Ik lees iets. Ik hoor iets. Ik kan het me herinneren. Dat is ook belangrijk. Wat je niet herinnert is de moeite niet waard. Ik kan het me herinneren. Hoe voel ik dat? Hoe zie ik dat? Waarom vind ik het wel of niet goed? Vraag het jezelf. Nadenken is vragen stellen aan jezelf. En dat betekent eerlijk gezegd dat het nadenken voor een hele hoop mensen pas begint als de zitting is afgelopen. Maar dat moet u ons niet kwalijk nemen. Wanneer ik voor elke uitspraak die ik belangrijk vind, u de gedachtenpauze geef, nou dan doen we er 4 per avond en dat is niet veel. Ja, dat is niet ten uwe nadelen hoor, dat ik dat zeg, maar dat is eenvoudig zo. Er zijn te veel dingen om te zeggen. Een mens moet proberen om te zeggen wat hij denkt, wat hij voelt. Maar hoe kan hij dat doen wanneer hij niet nadenkt? Oh ja, ik ken een hele hoop mensen die zijn, wat ze zeggen, open-minded. Je kunt niet gewoon zeggen in Nederlands dat ze gezond verstand hebben. En als je dan hoort wat ze zeggen, dan kun je dat lezen in het hoofdartikel van de krant waarop ze geabonneerd zijn. Kijk, dat is geen zelfdenken. Maar wanneer iemand luistert naar een uitspraak, luistert naar een stelling, hij denkt erover na en hij komt tot een eigen conclusie, dan hoeft die conclusie niet juist te zijn, maar hij heeft gedacht. En in dat denken heeft hij zichzelf geconfronteerd, zowel met een stelling buiten hemzelf als met iets wat in hemzelf leeft. Laten we het heel simpel maken. Jonas werd opgeslikt door de walvis. Dat heeft iedereen als kind wel geleerd als hij op een christelijke school is geweest, nietwaar? Nu weten we allemaal, een walvis, die heet Infusorie, die heeft helemaal geen keel gehad waar Jonas doorheen had gekund. En nu kom je dus op een punt waar je een beslissing moet treffen. Zeg je, de Bijbel is letterlijk waar, dan heeft op een of andere manier het keelgat van die ene walvis zich moeten aanpassen. Het is onwaarschijnlijk, maar als je die Bijbel gelooft, is het zo. Wanneer je een aantal van die punten vindt die volgens jou niet kunnen, moet je afvragen, wat geloof ik? De Bijbel of mijn verstand? Kies je voor die Bijbel, niets aan de hand. Dan weet je dat je geloof onredelijk is. En dan kun je er misschien toch veel kracht in vinden. Maar als je het alleen maar gelooft omdat het je de moeite niet is om na te gaan wat erin staat of wat waar kan zijn, ja, dan ben je de stomme volgeling. Huh? Nou, er zijn zoveel van die dingen. Ik hoorde een collega gisteren nog zeggen, dat vond ik ook zo'n mooie opmerking. Hij zegt, ja, Nederland is eigenlijk een eigenaardig land, hè. Daar hebben ze nu 2 vaste acties. En je kunt zien dat het werkt, want het kerkbezoek wordt magerder. Kijk, dat bewijst dat ergens over is nagedacht. Niet alleen de feiten geregistreerd, maar geprobeerd om een relatie te leggen. In feite zeggen, er is een strijd tussen orthodoxie en een neiging tot nieuwe reformatie. Niet dat het belangrijk is, daar gaat het helemaal niet om. Per slotverrekening, het zal ons een zorg zijn of u uit de kerk komt, niet waar, uit de school. Nee, waar, of misschien uit een of ander congres, al dan niet democratisch of socialistisch. Voor ons is het allemaal één pot nat. Wanneer je aan onze kant komt, moet je leren. Eerst dat je dood bent, dan dat je doodzijnde leeft, en dan dat je doodzijnde en levende moet leren leven met wat je tijdens je leven voor de dood geweest bent. Dat is een leuke, hè? Een breintwister. Maar het gekke is, wanneer je luistert, kun je het begrijpen. Wanneer je het begrijpt, dus ook weer zoiets, dan moet je dus nadenken, je moet een gedachtegang volgen. Dan kunt u nog altijd zeggen, nou ja, maar ik geloof er niet in. Of ik geloof niet dat die man medium is of zoiets. Ik geloof niet dat het een geest is dat spreekt. Doet niet ter zake. Maar het gekke is dat de mensen altijd denken, wanneer een geest doorkomt, is het wat bijzonders. Nee. Een geest heeft een ander standpunt, gemeenlijk, dan een mens. Dat is waar. Soms kan hij over meer kennis beschikken dan een mens. Komt voor. In vele gevallen denkt hij in ieder geval vlugger dan de doorsnee mens. Nou, dat is dan een voordeel, is meegenomen. Hè? Maar wat je er verder van denkt, doet niet de zaak. Het gaat om de waarheid. En is de waarheid het meest onvatbare wat er bestaat voor een mens.
Wat is waarheid?
Ik ben erg blij dat u de vraag stelt en zo illustreert hoe juist mijn uitspraak is. Want ik zeg namelijk juist dat we waarheid niet kunnen definiëren. Omdat alle waarheid die wij kennen bestaat vanuit een bepaald standpunt. En elke gedeeltelijke waarheid die als totale waarheid wordt verkocht is in wezen een leugen, omdat ze een groot deel van de waarheid ontkent. Ja, nu heb ik even een gedachtenpauze gehouden. Kunt u nadenken of het juist is? En dan zeg je, wat is de waarheid? En dan zeggen we, heel eenvoudig en eerlijk, de waarheid is het enige dat wij in zijn geheel niet kunnen kennen of overzien. Toegeven dat je iets niet kunt, dat je ergens nog niet capabel voor bent, is ook een vorm van bewustwording. En je moet niet bang zijn om nadenkende jezelf toe te geven dat dit of dat voor jou niet toetreffend is, of dat het voor jou niet zo hoog is als voor anderen. Uiteindelijk heb je er weinig aan. Misschien zou je waarheid als volgt kunnen omschrijven. Ik zoek naar waarheid. Ik ken haar niet. Ik zoek naar de waarheid en ik beleef haar. En ik zoek naar meer waarheid en ik vind ze niet. En ik ken de waarheid, maar ik kan haar niet spreken. Daar heb je het, ons eigen onvermogen tegenover wat waarheid heet. Het is gemakkelijk genoeg om je een leer te geven en te zeggen, deze leer is alleen zalig maken. Die leer zal veel waarheid bevatten, maar niet het geheel. Maar dan kan ze nooit alleen zaligmakend zijn. Daar schuilt de moeilijkheid in. De waarheid, dat is iets waar we naartoe moeten groeien. Per slotverrekening, toen u 2 jaar was, hebt u misschien wel gedacht aan de kolen van de ooievaar. Misschien ook nog niet, het ligt eraan hoe vroeg u rijp was, niet waar? Op het ogenblik loopt er veel rond, dat lijkt me een beetje overrijp, net camembert. Er zit een beetje luchtje aan. Maar de waarheid kon u pas begrijpen op het ogenblik dat u het zelf ging beleven. U zelf met die emoties, die gevoelens, die lichamelijke gebeurtenissen te maken kreeg. Zelf te maken kreeg met die eigenaardige verwevenheid ook van denken en van voelen die er ontstaat. Als je daar niet rijp voor bent, zegt het je niet. Dan kun je alle encyclopedieën doorlezen. En dan kun je denken dat je heel deskundig bent. Maar met al je kennis van de techniek en de structuur en de gegevens, kom je niet 1 stap in de richting van werkelijke menselijke verhouding. U zei, ja, maar ik heb er geen behoefte aan. Best, uw zaak. Of u kunt zeggen, ja, maar is dat dan de waarheid? Ja, dat is uw persoonlijke waarheid. Dat is uw groeien naar een nieuw vlak van beleven en denken. En dan ga je ook begrijpen dat die liefde niet alles is. Ze is voor jou op het ogenblik veel. Later in de geest blijkt dat ze een enorme verrijking is. Maar ze zegt je niet, ik ben al. Dat kan ze ook niet zijn. Maar ze kan wel steeds nieuwe facetten tonen, steeds nieuwe rijkdommen ontplooien. En ik geloof dat je dat ook moet zeggen ten aanzien van de waarheid. Wanneer je erover nadenkt, dan kun je zeggen, ja, wat is waar? Het meeste waarvan men zegt dat het waar is, is een halve leugen, dat weten we ook wel. Daarom kun je eigenlijk alleen maar persoonlijk reageren. Je kunt zeggen, wat is voor mij waar? Wanneer iemand zegt, voor mij is waar, wat een of andere guru brengt, wat een of andere meester heeft gebracht, wat Jezus brengt, wat uiteindelijk staat in de overleveringen, in de Mosaïsche wet, dan is dat toch uw zaak. Dus uw waarheid. Niet de waarheid. Het relativeren is het eerste wat je moet leren wanneer je werkelijk wilt nadenken. En dan moet je een scheiding kunnen maken tussen datgene wat voor jou nu mogelijk, begrijpelijk, hanteerbaar is, en de werkelijkheid die veel omvangrijker is. Zo ziet u, waarheid is een moeilijke zaak. Wie is waar? Het is een moeilijke vraag wanneer die stelt. Is iemand waar wanneer hij zegt dat hij voor alle mensen het beste wil bereiken en gelijktijdig zelf een goed salaris opstrijken? Misschien heeft hij gelijk. Misschien meent hij het oprecht. En misschien dat een ander zegt, nou, al dat geklets tegen zoveel geld kun je goedkoper krijgen. Maar daar gaat het toch niet om. Het gaat erom wat die mens denkt. Als een priester zekerheden staat te verkondigen of een dominee op een kansel, voor te houden als onaantastbare waarheid, terwijl hij in zichzelf denkt, maar God, is het wel zo. Dan ligt hij. Niet omdat hetgeen hij zegt mogelijk niet waar zou zijn, maar omdat hij iets geeft als waarheid waar hij zelf niet mee verbonden is. En dat gebeurt me al te vaak. Mensen aanvaarden een denkwijze, een stelling, eenvoudig omdat ze er is. Maar wat ben je zelf? Het gaat namelijk niet om die stelling, dat denk je wel. Nee, het gaat om wat die stelling in jou betekent, wat ze met jou doet, wat er voor jou uit voortkomt. En zo ziet u wel weer dat je op een gegeven ogenblik op hol slaat wanneer iemand over denken begint. En dan ziet u ook gelijktijdig hoe moeilijk het is. Denken kun je namelijk niet demonstreren, je kunt alleen praten. En praten, dat is de verkorte weergave, ik zou zeggen de Reader's Digest weergave van gedachteprocessen. En zoals u weet valt dan veel van het in wezen toch belangrijke weg. Dan krijg je een inhoudsopgave in plaats van inhoud. Voor mij, en nu moet u me dat niet kwalijk nemen dat ik het zo zeg, is de grote fout van de mens vaak dat hij een ander voor zich wil laten denken. Het is natuurlijk gemakkelijk. Een ander zegt het, dus is het zo, dus hoef je geen vragen te stellen. Heb je geen conflicten meer met jezelf? Conflicten met de wereld zijn de schuld van de wereld geworden, want jij hebt immers gelijk. Het is gemakkelijk. Maar waarom een ander laten denken wanneer je zelf denken kunt? Wij prediken de verdraagzaamheid. Niet opvallend hoor, maar het zit er altijd wel een beetje in. Ik bedoel, dat is net als met kruiderij. Ze moet in elk gerecht, maar ze mag de smaak niet overheersen. Verdraagzaamheid is iets wat heel veel mensen erg mooi vinden. Wij moeten tolerant zijn. Nou ja, natuurlijk niet tegen die rotte zwarte bij ons in de straat. Maar we zijn tolerant tegenover al die mensen buiten, waar we niks mee te maken. Tolerant zijn, verdraagzaam zijn, is een houding. Die houding kan voortkomen uit een denken eerst, daarna naar een beseffen toegroeien, en uit het besef de emotionele achtergrond krijgen, waardoor die verdraagzaamheid niet meer een opgelegd stelsel is, maar een levenshouding. Daarom zeggen we ook altijd, denk na over alles wat er gebracht wordt. Misschien is het voor een hele hoop mensen een beetje moeilijk. Dan zeggen ze, ja, ach, wij hebben zo graag dat er een grote geest doorkomt. Nou ja, ik wil u het plezier wel doen hoor. Ik was op aarde al 1,92 meter en ik ben sindsdien doorgegroeid. Maar wat zegt dat? Oh nee, een hoge geest. Natuurlijk, ik ben een en al licht, u kunt het toch niet zien, ik kan u bezwendelen zoveel als ik wil. Begrijpt u? Het enige waaruit u kunt besluiten of ik voor u een geest of een lichtende geest ben, of een grote geest of een hoge geest of wat dan ook, dat is datgene wat u zelfdenkende voor uzelf kunt vinden aan mogelijkheden, aan kracht eventueel, aan nieuwe beschouwing voor uw leven. Uit datgene wat ik u geven kan. En wat geef ik u? Woorden. Zeker. Denkbeelden. Een mate soms van sublimale beïnvloeding. Die helemaal niet ten doel heeft om u te conditioneren. Maar eigenlijk alleen dient om bepaalde denkwijzen. Bepaalde levenshouding die wij erg belangrijk vinden. Bij u zo te verankeren. Dat u er later nog een keer aan denkt. Maar dat kunt u beseffen. Wanneer wij werken met suggestieve processen, en dat doen we heus wel, dan zijn we altijd zo vriendelijk om te zeggen, denk erom, het is suggestie, het is een suggestief proces. Wat er gebeurt is werkelijk voor u. Maar wat ik zeg, dat is iets waar je helemaal niet over moet denken, in de richting van, dat is dus onfeilbaar, want ik heb het gevoel. Nee, moet je zeggen, dat is een suggestie dus, een emotionele beïnvloeding in feite. Wanneer ik dat redelijk benader, dan kan ik ook weten hoe ik in die toestand ben gekomen of hoe ik een kracht heb gevoeld. Maar als ik dat weet, dat hoe, dan kan ik bij mijzelf die kracht wekken. En daar gaat het. Mens is niet geschapen als kuddedier. Ik wil graag toegeven dat velen zich als schapen gedragen, En dat anderen naar de zwijnen gaan. Maar u bent een eenling. Uw eigen wereld is een specifieke wereld. Opgebouwd uit uw ervaringen. Uit uw gevoelens. Uit uw materiële structuur. Uit uw verwachtingen. Als je niet kunt denken, dan ga je instinctief reageren. Dan ben je niet veel meer dan een dier. Een dier kent liefde en reageert op liefde, ongetwijfeld. Een dier kent angst en angstvrijheid en reageert erop. Een dier kent heel veel dingen, maar zijn reactie wordt niet bepaald door overweging. Zijn reactie wordt bepaald door ervaring of door instinct. Een mens die niet denkt, die leeft misschien dichter bij waarheid dan een hele hoop anderen. Want heus nadenken en voortdurend je bezighouden met alles, dat is niet zo leuk vaak. Het betekent dat je je ook af moet vragen of degene waar jij in gelooft nu werkelijk zo betrouwbaar zijn. Zoals een vriend heeft gezegd van mij, zou je je door Van Acht een tweedehands auto laten verkopen? Zou je van Joop ten Uyl een verzekering nemen? Ja.
Best meevallen.
Misschien wel. Maar dat is de manier om erover te denken. Want per slot voor rekening, dit is nou politiek en het hoort hier eigenlijk niet thuis. Maar wanneer je een keuze maakt en je doet dat voor de mensen, dat doen heel veel mensen. Hè? Je kiest in wezen voor Dries. Of voor Joop. Of voor Hans. Dan moet je het op zijn minst afvragen waarom je ze vertrouwt. Moet je op zijn minst afvragen wat je van ze denkt. Wat je meent dat ze zullen doen. Moet er weten waarom je iemand kiest. En dan kun je nooit en je zegt, ja, maar het is zo'n goede jongen.
Maar als je niet denkt, zoals een kind, kun je soms heel zuiver aanvoelen of iemand vertrouwen is.
Een kind denkt veel beter dan u denkt. Het enige, een kind denkt heel vaak en is en in zijn uitingen en in zijn reacties niet beperkt door de conventies en de conditionering. Een kind kan naar je toe gaan, je aankijken en zeggen, wat ben jij lelijk. Huh? Dat kan een volwassene niet doen, die denkt het wel. En de grote moeilijkheid is, wanneer je denkt, denkt hij, ja, maar dat is eigenlijk een beetje onvriendelijk, dat is discriminerend. Ik mag het niet denken. Dus denkt hij dat hij iets anders denkt dan hij denkt. En daarmee weet hij niet meer wat hij denkt en daarom denkt hij er niet meer over na. En als hij niet meer na durft denken over hetgeen hij denkt en waarom hij het denkt, kan hij beter niet denken. Dat ben ik met u eens. En dan zullen veel van zijn reacties volgens u zuiverder zijn. Ik vraag me alleen af of ze bewust zijn.
Is het niet zo dat veel mensen in verwarring raken omdat ze gemanipuleerd worden en dat de vraag zou kunnen zijn, waar, tegen welke soort manipulatie moeten mensen het meest beducht zijn?
Ja, de manipulatie waar je het meest voor beducht moet zijn, is altijd weer hetzelfde. Dat is het beroep op uw instincten. U hebt een behoefte aan zelfbehoud en u hebt een behoefte aan zelfuitdrukking. Die zelfuitdrukking en dat zelfbehoud kennen dus een zijde die noemen we begeerte. En er bestaat een andere en die heet angst. Eigenlijk één en hetzelfde. Wanneer men nu u vertelt dat u ergens erg bang voor moet zijn, moet u zich afvragen waarom. Niet zeggen, dat is een deskundige die het zegt, die heeft gelijk. Maar gewoon vragen, waarom zegt hij het? Dan kom je tot de conclusie dat je heel vaak geconfronteerd wordt met zaken die eigenlijk helemaal niet ter zake doen. Dat men je angst aanjaagt om daarmee iets heel anders te bereiken. En je hoort soms dat iemand je allerhand dingen belooft. En wij zullen de werkeloosheid eens even terugschroeven. We gaan puinruimen of zoiets. Oh, neem me niet kwalijk, is weer politiek. Nee, was niet de bedoeling. dan vraag je het er op zijn minst genomen af, wat bedoelen ze ermee? En wanneer je de ervaring hebt opgedaan wat ze feitelijk presteren, dan vraag je in hoeverre hebben ze beantwoord, althans in hun streven, in hun manier van optreden en leven, aan datgene wat ze beloofd hebben. Dan heb je nog steeds een vrije keuze, maar je denkt. We zijn begonnen met de vraag, wat is waarheid en hoe moet je denken? De waarheid is dat je nooit kunt weten wat een mens beweert. Vannacht kan een heilige zijn. Het kan ook een schijnheilige zijn die met zijn heilige kransen werkelijk ik voortdurend probeert te verdoezelen. Dat weet niemand. Zijn vrouw kan er misschien een slag naar slaan. Maar die is bang dat hij terugslaat.
Weet u het zelf misschien wel?
Als ik het weet, dan moet u er weer over nadenken.
Nee, ik zeg, weet hij het wel?
Ik denk dat hij het zelf ook niet weet, omdat de erkenning waardoor hij gedreven wordt, voor hem gelijktijdig zou zijn de erkenning van een onbetekenendheid waar hij juist meent betekenis gevonden te hebben. Het is heel erg moeilijk misschien dat ik het zo zeg, maar je moet er maar zo van nadenken. Heeft u meteen thuis huiswerk mee?
Is er zelfkennis voor nodig?
Zelfkennis komt voort uit denken. Want je kunt niet over iets nadenken zonder ook te beseffen wat er in jezelf leeft en welke motieven je hebt. En dat wil dus zeggen dat het proces van denken, het zoeken naar de waarheid, niet alleen het zoeken is naar een externe waarheid, maar ook naar een innerlijke waarheid. Dat je juist door je poging te zien wat voor jou waar is buiten je, gelijktijdig omschrijft wat het wezen is van de waarheid die in je woont. Ik geloof dat dat onvermijdelijk is.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Ik heb ook gehoord dat het mentale bewustzijn helemaal niet zo groot is. En een heleboel stromen of groeperingen die zijn ook voorstander van dat je die mentale ruis juist onderdrukt. Waardoor je, ja...
Ja, dat weet ik. Kijk, dat is een typerend iets. Elke groep die gezag wil hebben, op welke manier ook.
Nou, het was geen groep, het was Sri Aurobindo.
Ja, goed.
Ja.
Laat u mij even uitpraten, ja? Dan mag u weer.
Nou, het is geen macht op het al.
Wanneer je macht wilt uitoefenen over iemand, dan is het beter wanneer je niet denkt. Wanneer je een mens los wilt maken van het mens zijn, is het beter dat hij niet denkt. Maar je kunt de mens niet losmaken van het mens zijn zonder hem gelijktijdig een groot gedeelte van de waarde van het mens zijn te ontnemen. En je kunt een mens niet onderwerpen aan jouw waarheid zonder hem gelijktijdig min of meer tot slaaf te maken. Ik weet dat er heel veel geestelijke groeperingen zijn die zeggen, ja, maar er is iets meer dan denken. Zeker. Er is veel meer dan denken. Maar je leeft in een bestaan waarin denken, waarin het rationeel reageren bepalend is voor je mogelijkheden in en je relatie met de wereld. En dat betekent dat je niet kunt afzien van denken en de mentale processen waarover u het hebt. Tenzij je kunt afzien van je wereld. Maar de ervaring die je opdoet in je wereld heeft een betekenis die veel verder gaat dan het mentale vlak. En dat betekent volgens mij, en dat moet u dan maar aannemen of overwegen zoals u dat zelf wilt, dat de mens enerzijds zou moeten leren zich soms van de wereld terug te trekken. En dan is inderdaad dat mentale overbodig. Dat moet uitgeschakeld worden. Hij kan dan in zichzelf krachten vinden, ervaringen vinden. Een oriëntering vaak ook, een gerichtheid. Die hem later van stade komt om beter te denken in zijn eigen wereld. Maar je kunt het denken niet opzij schuiven.
Nou, het is ook
Juist, dat wou ik nou zeggen, maar u wou graag zeggen dat toch mensen die niet aan macht denken, ook zeggen dat je niet moet denken. U had volkomen gelijk, maar ik was al van plan om het te zeggen. Ik denk, nou ja, laat hem uitpraten, zeg ik het nog een keer, zo ook niet echt.
Wat is de rol van twijfel in deze? Want twijfel wekt twijfel, wekt twijfel, maar het is ook goed om bepaalde dingen te twijfelen voor iets aanneemt.
Ik geloof dat twijfel een afwegingsproces betekent. Hoe meer je twijfelt aan alle dingen, dus nooit zo kan je zelf, hoe meer je genoopt bent om feiten te constateren omtrent de dingen of omtrent jezelf. En dan blijkt heel vaak dat dat niets meer te maken heeft met de voorstelling die je ervan had, maar dat het wel heeft te maken met de betekenis die iets heeft. De betekenis die je zelf hebt in een bepaald opzicht. De mogelijkheid die je zelf bezit in een bepaald opzicht. De beperkte waarheid die schuilt in iets, misschien spottend gezegd wordt. En de begrensde leugen die ligt in iets wat als absolute zekerheid wordt voorgedragen. Twijfel is ongetwijfeld. Oh jee, daar begin ik alweer. Nee, laat ik het niet doen. Ja, dat aarzelen, dat zoeken, dat je afvragen. Dat betekent in wezen dat je bezig bent om de waan langzaam maar zeker van je af te schuiven. De grootste leugen die er bestaat is een zekerheid die je in en vanuit jezelf niet kunt bewijzen. Niet omdat ze niet waar is, maar omdat je niet in staat bent zoals waarheid te beleven. En dus in feite het er maar overheen plakt als een stukje fineer over het meest ordinaire hout. Oh, jullie hebben spaanplaats nog erg. Wij moeten begrijpen dat waarheid en denken, ja. Misschien vindt u het vervelend hoor, als u denkt ik heb er nou genoeg van.
Nee, dat vind ik juist fijn.
Oh, u vindt het fijn?
Ja.
Nou, dat verbaast me. Maar ja, het is een prettig teken. Kijk, wanneer een mens over het denken wil denken, dan valt het bedenkelijke van het niet denken voor een deel weg. En neem je aan dat door na te denken, men op den duur uit het denkproces enkele zekerheden voor zich puurt, zonder ze gelijktijdig als geldig te stellen voor het hele al waarin je woont.
Bent u voorbij de waan?
Nee, anders zou ik niet hier zijn. Ik leef in een andere waan, een veel variabeler waan, die daardoor ook gemakkelijker als zodanig te herkennen is voor mij. Maar ik durf niet te zeggen dat ik boven de waan sta. Nee, ik geloof dat de hoogste leden van de Witte Broederschap, en heus dat zijn persoonlijkheden veel groter dan wij ook maar kunnen begrijpen, dat die niet helemaal vrij zijn van de waan. Vrij zijn van de waan, dat wil zeggen de betekenis van alle dingen volgens de waarheid kennen. Maar als je de waarheid kent, de goddelijke waarheid, dan denk ik niet dat je je meer genoopt voelt om in te grijpen.
Is dat een geestelijk bewustzijn?
Voor de geest is alle bewustzijn geestelijk. En wat u zelf betreft, ja, u hebt een bewustzijn dat vanuit de geest komt. En dat u soms in flarden overdraagt naar stoffelijk denken, een beetje verminkt meestal. En u hebt een bewustzijn mentaal van geestelijke waarden, waardoor bepaalde emotionele mogelijkheden voor u ontstaan. Weet u, geestelijk bewustzijn, dat is eigenlijk gewoon maar een aanduiding, zoiets als de derde klas of de vierde klas. Huh? Ben ik mij bewust? Ik weet dat ik ben. Ben ik mij bewust? Ik herken dat ik niet alleen besta. Ben ik mij bewust, geestelijk? Ik ken de banden die in mij bestaan en die vanuit mij voortgaan tot het hele al. Maar wie is er die mij zeggen zal, dit is geen droom? En toch, iets is. Dit iets is voor mij ik. Ik ben. Ik ben en ik herken en leef. Ik streef. En zo besef ik mijn bestaan, hoe onvolledig ook, hoe zeer nog vaak in waan omschreven. één waarheid is. Ik ben. Het leven is deel van mij. En ik ben deel daarvan. Ja. Hebt u mijn neiging om te formuleren weer? Oh jee.
De Fransdichter Rimbaud zei, ze et een autre, ik is een ander.
Wanneer ik de ander besef, is de ander deel van mij, dus ben ik de ander.
Ja. Maar als er zelfs geen ik of geen zelf of geen centrum zou zijn, dat is toch het al.
Zolang ik vanuit mijzelf denk en beleef, kan ik de theorie omschrijven zonder de werkelijkheid ooit daarvan te kunnen beleven of beseffen. Om dus te kunnen komen tot die mogelijke toestand waarbij het ik niet meer centraal staat, of waarbij het ik misschien zelfs geheel ophoudt te zijn en te functioneren. Wij denken wel niet dat het zo is, maar dat kan ook een wensdroom zijn, een illusie. Dan moet ik toch eerst beginnen alles te zien als deel van mijzelf. Want of je het toegeeft of niet, je bent zelf voor jezelf het centrum van het heelal. En al wat je betrekt bij je wezen, wordt voor jou een deel van je ik. Daarom ben jij de ander, zodra de ander voor jou betekent. Daarom is die ander een functie van je wezen geworden, wanneer je zelf denkt. De scheiding is onmogelijk. En alles wat je aan de ander toeschrijft, moet ergens ook in jezelf een beetje bestaan. Anders misschien, maar het moet aanwezig zijn. Je moet kleuren kunnen zien, om over kleuren werkelijk te kunnen spreken. Je moet klanken kunnen horen, om muziek te kunnen begrijpen. Met andere woorden, jij bent degene die interpreteert. En zolang je leeft in een beperking, dat kan een geestelijke zijn, dat kan uw menselijk bestaan zijn. Mag je niet uit het oog verliezen dat je nog steeds vanuit jezelf bent en oordeelt. En hoe meer je betrokken bent bij het al, hoe groter voor jou het ik wordt. Maar misschien wordt het ik eens zo groot dat wat we eens als ego beschouwd hebben van geen tel meer is. Alleen maar een functie van een geheel waarin we leven.
Leef je zonder ego, dus zonder subject, de dingen dus eigenlijk objectief?
Uw antwoord.
Ja.
Ja, er wordt over gelachen en u denkt dat is een grap. Nee, dat is helemaal geen grap. Wanneer wij dergelijke vragen stellen, dan blaffen we tegen de maan. We weten het eenvoudig niet. Objectiviteit kan ontstaan ten aanzien van alles wat deel is van onszelf. Subjectiviteit zal altijd bestaan ten aanzien van alles wat we erkennen als zijnde niet deel van onszelf. Want onszelf aanvaarden we, het andere beoordelen we.
Hoe omschrijf
ik
een contemplatie?
Contemplatie zou ik als beschouwing willen omschrijven, waarbij de mens meestal uitgaande van een bepaald onderwerp of zelfs een bepaalde voorstelling, dat kan ook, zichzelf daarin zozeer verdiept dat hij daarmee versmelt en zo de betekenis daarvan voor zichzelf beseft en van daaruit een conclusie trekt. En let wel, hij trekt een conclusie ten aanzien van de wereld waarin hij leeft, de God die hij vereert en het wezen dat hij feitelijk meent te moeten zijn.
Maar is dat dan niet het ware kennen van het bekende?
Zolang u spreekt over de wereld in uzelf, ben ik geneigd om ja te zeggen. Zolang u spreekt over datgene wat buiten u is, ben ik geneigd om te zeggen nee. Het is het opnemen van het niet gekende in jezelf, hè, en het daardoor daaraan verlenen van de kwaliteiten en eigenschappen die jij bezit en beleeft in de ander. Wanneer ik een boom denk te zijn, kan ik één worden met de boom. Ik kan de zon en de wind voelen. Ik kan de sapdrift naar de bladeren voelen. Misschien een beschadiging van de barst. Of de vochtigheid waarin de wortels gretig de voedingsstoffen opstuwen. Maar ik beoordeel het nog steeds als denkend wezen, als mens. En niet als het stille plantaardig bewustzijn dat zichzelf is zonder zichzelf te beseffen en alleen een relatie kent met de buitenwereld die in feite meer emotioneel is dan iets anders. Ik hoop dat het voorbeeld voldoende is.
Op de tempel in Delphi in de tijd stond ken uzelf en aan de achterkant stond maar niet te veel. Als je dat nou in aanmerking neemt en de woorden die u nou zojuist tot ons richt, mag je dan eigenlijk concluderen dat de mensheid zowel individueel als collectief nou niet zo gek veel opgeschoten is in de tijd die daartussen ligt?
Het wezen dat nu mens is, heeft eens geleefd in de vuurgloed van de vele vulkanen, de aswolken en hete dampen die de aarde omringden. Niet eens wetende wie of wat het was. Het wezen dat nu mens is, heeft zich gekluisterd aan planten, is in de grauwe varens verankerd geweest, heeft met de eerste meercelligen zijn weg door de dikke brei van de oerzee gezocht. Dit wezen is geëvolueerd van een leven alleen in ervaring naar een leven in bepaalde erkenning, de buitenwereld, is gekomen tot de erkenning van zichzelf, hoe beperkt dan ook. En overigens, die raad van het orakel, van de tempel in Delphi, was zo gek natuurlijk niet, want als je jezelf kent, je houdt je er te veel mee bezig, dan krijg je zo'n dégoût van de wereld, dat je eigenlijk vergeet dat wat je van jezelf kent ook maar een deel is van de waarheid die je bent. Dus ja, die mensheid is opgeschoten. Niet dat ik die mensheid de vooruitgang wil zien uitdrukken in technische bereiking of in wetenschap. Want voor alles wat de mensen van vandaag weten, hebben ze iets vergeten wat de mensen vroeger geweten hebben. En voor elke technische vooruitgang die ze nu hebben, hebben ze iets verloren van de menselijke eenheid en samenwerking, waardoor vroeger veel meer mogelijk was vaak dan je nu kunt doen. Op het ogenblik bouwen ze met weinig mensen en veel machines hele grote huizen die misschien blijven staan, nou laten we ze een gok maken, 50 jaar. Daarna zijn het ruïnes. Een paar honderd jaar geleden bouwden ze van baksteen. Ze bouwden een beetje anders. Ja, ook op palen in Amsterdam. Veel van die huizen staan nu nog. Wat meer is, met een beetje onderhoud en moeite, zijn het nog steeds bewoonbare huizen. Maar de Egyptenaren, die hebben tempels gebouwd die, wanneer ze niet vernietigd zouden zijn door allerhand oorlogshandelingen en natuuromstandigheden, vandaag de dag nog zouden staan. Ze hebben piramides gebouwd. De mens heeft er een deel van gesloopt, dat is waar, maar de rest staat nog zoals het gebouwd is. En dat is duizenden jaren geleden. Dus overdenk moet je zeggen, nou, die technische bereiking, daar kijk ik nou ook niet zo erg tegenop. In plaats van iets voor het leven heb je tegenwoordig het wegwerpvoorwerp. Het heeft ze voor, het heeft ze tegen. Zeg ik, nee, dat is geen werkelijke vooruitgang. Maar wanneer die mens nu weer een stap verder doet, dan komt hij uit het in feite egoïstische groepseen zijn naar het niet-egoïstische groepsbewustzijn. En ik zie dat ondanks alle omwentelingen, zo hier en daar op aarde dat op het ogenblik gebeurt, en daarom ben ik toch wel geneigd om te zeggen dat die mensheid vanuit mijn standpunt bezien langzaam toch weer een stapje verder is gekomen. En dan gaat het misschien niet zo vlug als mensen dat willen, Maar het is ongetwijfeld heel erg vlug gegaan. Wanneer je denkt in siderische tijd. De tijd van een sterrennevel. Als je het afmeet tegen het bestaan van de aarde en de bestaansduur. Zelfs van de mensheid of van het leven op aarde. Dan zou ik zeggen, ja, die mensheid is toch wel aardig vooruit gegaan. Alleen ze ziet zichzelf als de kroon van de schepping. En wat dat betreft is nog niet eens een alpino petje. De mensheid moet leren deel te zijn van de schepping. En dan zijn functie in de wereld, in de schepping die hij kent, in de sfeer waarin hij leven moet, perfect vervullende. Omdat dit zijn persoonlijke levensvervulling en gelijktijdig werelderkenning betekent. Ja, nou dan heeft hij bereikt, dacht ik, hè. Dat is nog niet alles, maar dan ben je een aardig eind op weg. En gezien het feit dat de mensheid zo'n grote weg al heeft afgelegd in het verleden, neem ik aan dat ze in de toekomst nog wel verder zal komen.
Voldoen? Niet juist door de evolutie, door deze lange evolutie, alle kennis in het onderbewustzijn opgesloten.
Het onderbewustzijn, mijn waarde vriend, is niets anders dan dat deel van de hersenen waarin herinneringssporen aanwezig zijn die niet onmiddellijk beschikbaar zijn, maar die in hun geheel wel de keuze van de bewuste gedachtensporen mede beïnvloeden. Als zodanig kan een deel daarvan erfelijk aanwezig zijn. Het kan desnoods zelfs een aantal geslachten teruglopen. Maar je kunt niet zeggen dat het geheel daarin is. Daarom geloof ik dat het verkeerd is om hier de term onderbewustzijn te gebruiken. Maar we kennen wel iets anders. Kijk, alles wat geleefd heeft op de wereld, alles wat deel uitmaakt van die wereld, of het nou op het ogenblik geest is of mens, nu wij hebben voor mijn pet een kwispelstaartende hond, ja, die niet eens in de goot gaat zitten, dan stel ik eenvoudig dat deze dingen samen, ja, onverschillig dus wat zij zijn, betekenis hebben. Dat ze zelf in feite in hun vorm deel uitmaken van een totaliteit. En nu merk ik dat ik van het spoor ben afgeweken. Ik weet niet waar. Wilt u me corrigeren?
Kunt u nog even zeggen wat het aandeel van de hersenen is bij het denken en hoe u zo helder kunt redeneren zonder hersenen?
Ja, dat komt omdat ik geleerd heb de hersenen van een ander goed te gebruiken.
Maar dan buiten om.
Huh? Want dat heb ik nodig om het te formuleren. Maar wat ik doe is denken zonder hersenen, maar met een reeks van potentiaalverschillen die in een bepaalde situatie in een veld ten aanzien van elkaar bestaan. En die in feite dus functioneren als een op magnetische waarde gebaseerde computer, en dat zou je ook hersenen kunnen noemen, nou biologisch of elektronisch is. Nou, maakt weinig verschil. En nu moet ik weer terug, dacht ik nog eventjes, want ik had het niet afgemaakt. Ik wilde namelijk zeggen, spreek dan van een totaal bewustzijn, of een bovenbewustzijn als u dat liever doet, waaruit men, door daarmee op punten harmonisch te zijn, een groot deel van de gegevens kan verkrijgen die behoren tot de herinnering van de hele mensheid. Dan zeg ik ja. En dan kunt u daarnaast stellen dat omdat de mens leeft in een bepaalde situatie en lang erin geleefd heeft, hij genetisch geconditioneerd is tot het aanvaarden van bepaalde punten of stellingen met uitsluiting van andere punten of stellingen. Die conditionering is echter te doorbreken en dan kan men komen tot een zelfstandig denken waarbij het verleden nog wel als basiswaarde en referentiewaarde aanwezig is, maar waarbij het niet meer bepalend is voor de keuze van richting van denken of voor de beperktheid van de vorm van overweging. Ja, dat had ik nog even willen zeggen, neem niet kwalijk, ik was er even tussenuit. Ja, de band werd gewisseld, ik denk dat dat me een klap heeft gegeven of zo.
Is het bovenbewustzijn de enige bron van wijsheid voor mens?
De enige bron van wijsheid is de mens voor zichzelf, zichzelf.
Gebruikt hij daarbij het bovenbewustzijn?
Hij kan daarbij putten uit onderbewustzijn, uit bovenbewustzijn, Maar het is in feite alleen maar een doorzien van waarde. Wijsheid is niets anders dan het herleiden van vele uiterlijkheden tot één innerlijk kenbaar patroon dat in de wereld teruggevonden kan worden en erin ook eventueel gehanteerd kan worden. Zo zie je, je begint even over denken, waar eindig je? Bij de wijsheid.
Ja.
En weten wat de grootste wijsheid is? De erkenning van je eigen dwaasheid. Want kijk, een dwaas is iemand die zich beroept op zijn wijsheid. Een wijze is iemand die zijn dwaasheid beseft. En als hij dan nog wijzer dan wijs is, zorgt hij dat een ander het niet merkt. Dat was even een troostprijs. Vrienden, we zijn nu een aardige tijd bezig hierover. Mag ik het op mijn manier nog een keer zeggen en dan afsluiten? Ja. Ik denk. Ik schep een wereld in mezelf. Ik schepper. Sorteer. Arrangeer. Pretendeer. En dat wat in mij leeft, noem ik dan de wereld die buiten mij bestaat. Alsof het hele al mijn wetten ondergaat, mijn wezen en mijn denken kent als enig waar bestaan. Doorbreek ik eerst de waan dat ik de waarheid ben of ken, dat al wat ik beleef en streef de waarheid of het juiste is. Dan puur ik uit mijzelf, juist door het gemis van heerschappij over heel die kleine wereld, ontstaan in mij en buiten mij beleven. Dat er ook krachten zijn, dat er ook machten zijn, waardoor het al toch andere vormen heeft dan die welke ik heb gedecreteerd. Dat er andere mogelijkheden en waarden zijn dan ik heb geleerd. Dat er ander leven en voelen bestaat wat ik ken. En zo beseffend hoe beperkt ik ben, word ik eerst wijs, doordat mijn wezen nu het andere ondergaat en opneemt in zichzelf, zonder het te richten naar eigen denken, eigen zijn. Ja, dus niet zo dichterlijk misschien, maar het is waar. Ik geloof inderdaad dat het een lach waard is, ja. En naar deze, ik moet zeggen, zeer giechelende vorm van uitgeleide, waarbij je afvraagt, zijn het de furie en de megaren, of zijn het andere giechels? Zou ik willen zeggen, vrienden, mij was het een vreugde met u hierover te spreken.
Ja.
Ik hoop dat u me niet hebt euvel geduid dat ik zo'n eerste uitroep gebruikt heb als punt van uitgang voor al onze beschouwingen. U hebt er veel aan bijgedragen. Denk er zelf over na. Vooral over die punten die u zich herinnert en die u getroffen hebt. Want wanneer je nadenkt, vind je de betekenis voor jezelf. En vanuit die betekenis alleen kun je een grotere waarheid beleven. Of een grotere diepte van mogelijkheid in jezelf beseffen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.
Er is nu een pauze van 20 minuten.